Hoi luisteraars, welkom bij de podcast Het Ouderskompas. Wij zijn Niek, Josephine, Larissa en Marlot en met deze podcast gaan wij het hebben over gescheiden ouders. Wat jullie van ons kunnen verwachten zijn ervaringen, herkenbare verhalen en jullie kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen voor een eventuele volgende podcast. Dit kan via het forum op onze website. Tijdens elke aflevering van tussen de 5 en 15 minuten bespreken wij op een serieuze maar ook speelse manier wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Deze podcast is over het algemeen bedoeld voor ouders van jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Maar luisteren is voor iedereen. Wij hopen jullie snel te spreken en veel plezier met het luisteren.
Beste luisteraar, dit is de tweede aflevering van onze podcast Het Ouderskompas. Ik ben Niek van der Weijden en vandaag zit ik met een gast. Hij wil graag anoniem blijven, dus ja, stel je maar voor.
Ik ben een vader van twee kinderen, wonend in Rijen, onlangs gescheiden. De kinderen zijn
11
en 12.
Nou, dat heb je aardig scherp. Hoe zag je thuissituatie eruit voor de scheiding?
Ver voor de scheiding, tenminste dan praat ik over een jaar voor de scheiding, was alles nog wel rustig en stabiel. Alleen het laatste jaar, zeg maar, richting de scheiding, werd het natuurlijk wel vaak meer ruzies, wel zonder de kinderen. Alleen de kinderen die vatten natuurlijk alles op. Dus de sfeer was op een gegeven moment wel dusdanig gespannen dat het einde wel in zicht was.
Ja, en je zegt ook dat de kinderen dat merkten. En merkten de kinderen dat aan de ruzies? Of?
Ja, voornamelijk aan de ruzies, in zoverre dat. Als je als ouders tegen elkaar schreeuwt of je stem verheft en je hebt een gehoorig huis en de kinderen die zijn op de kamer, dan horen ze dat, dan krijgen ze daar wel veel mee van mee natuurlijk.
Ja, precies. En hoe ervaarden hun dat?
Als vervelend. Ja. Ze hadden daar meer last van dan wij dachten, omdat wij denk ik achteraf meer met onszelf bezig waren, onze eigen issues, dan dat we in de gaten hadden dat de kinderen daar ook misschien wel last van hadden. Sterker nog, misschien zijn de prestaties van school daar ook wel mede door beïnvloed. Ja. In negatieve zin dan.
Zou je dat, als je het opnieuw zou kunnen doen, misschien anders aanpakken?
Ja, ik denk omdat we nu we toch nog wel wat dingen onderling te regelen hebben, zeg maar, wel normaal met elkaar om kunnen gaan. Dat we dat ook misschien voor de scheiding hadden kunnen doen, op een normalere manier tegen elkaar doen. Al is het tegen de kinderen maar, zeg maar, een beetje de schijn ophouden. Dat je niet gaat lopen schelden tegen elkaar of lopen mopperen op het moment dat ze erbij zijn.
Nee, precies. En hoe voel je je na de scheiding?
Enigszins, hoe gek het ook klinkt, enigszins misschien wel opgelucht. Je krijgt een bepaalde soort vrijheid terug. De tegenzin om naar huis te gaan omdat je bang bent dat je weer ruzie krijgt, die is ook weg. Je merkt dat de kinderen rustiger zijn, ondanks dat je natuurlijk wel in een afrondende fase zit. Maar ja, het is mentaal wel rustiger, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus je kon gewoon met een geruster gevoel thuis eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. En merk je dat dan ook bij de kinderen?
Ja, hoe rustiger wij en mijn ex-vrouw tegen elkaar zijn in het bijzijn van de kinderen, hoe rustiger de kinderen ook reageren.
En wat waren de grote veranderingen na de scheiding eigenlijk? Qua met de kinderen of gewoon bij jezelf, zeg maar?
Nou, na de scheiding heb ik natuurlijk best wel, of eigenlijk tijdens de aankondiging van scheiding heb je natuurlijk al, dan is er gewoon een grote paniek en hectiek in de vorm, er moet van alles geregeld worden. Ook daar hebben de kinderen last van. En je merkt nu dat je in een afrondende fase zit en dat je toch allebei als ouder zijnde je eigen weg gaat. Met de een met de kinderen en de ander zonder de kinderen, omdat die een omgangsregeling hebben. Dat de rust bij de kinderen enigszins ook wel af of terugkomt, zeg maar.
Ja.
Dat de stress die ze hadden afneemt.
En hoe zie je dat terug?
In het doen en laten van de kinderen. Ze, tijdens tijdens de scheiding en ervoor, als ouders ruzie hadden, dan waren de kinderen natuurlijk ook sneller. Dat ze een grote mond opzetten, gewoon puur uit frustratie. En dat merk je dat dat nu gewoon afneemt en dat ze toch weer zich meer concentreren op de dingen die er echt te doen. Zoals school.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Nou, dat klinkt zeker goed. En wat had je... Wat je dan nu niet had, of wel had, maar wat had je echt nodig tijdens de scheiding?
Van binnen?
Ja, bijvoorbeeld qua hulp. Wat je zou... Ja, bijvoorbeeld tijdens de opvoeding, wat je bijvoorbeeld liever had willen zien. Dat je bijvoorbeeld een dokter of een coach of...
Nou, ik denk dat ik zelf misschien meer contact op had moeten nemen met de huisarts om een praktijkondersteuner te raadplegen. Omdat je dan gewoon een onafhankelijk iemand hebt die er vanaf staat en dat die beter kunt adviseren. Nou, ik heb natuurlijk ook wel heel veel aan mijn eigen familie gehad. En nog steeds trouwens. Waar je altijd mee kan praten. Alleen dan is het toch de een die kent de ander. Dus dan is de situatie toch anders als dat je daar bij een psycholoog of een praktijkondersteuner zou doen.
Ja. En waarom had je dat dan uiteindelijk niet gedaan?
Omdat ik gewoon eigenwijs vanuit mezelf ben. Dat ik denk van ik kan alles zelf wel. Ja. En dan op een gegeven moment dan wordt het te veel.
Nee, precies.
En dan heb je gelukkig familie die ingrijpt.
Ja, dat snap ik. Nou, lastig inderdaad. En wat heeft je geholpen?
Vooral praten met mijn familie. Met mijn met name mijn zus, mijn zwager, mijn neef, mijn nicht. Nee.
En was er dan geen andere optie wat je dan niet wist bijvoorbeeld, maar wat misschien een kleiner stapje was, wat je had kunnen helpen?
Nou, ik denk dat ik eerder misschien zelf ook aan de bel moet trekken, want bij mij moet je er altijd alles uittrekken. En ik denk dat je toch als eerste naar je naaste toe rent, omdat dat vertrouwder is en je niet... Kijk, ik ben iemand die legt niet gauw problemen op straat. En ik weet dat een praktijkondersteuner of een psycholoog wel daarvoor opgeleid is. Maar dan toch is die stap veel groter als dat je naar je naaste familie stapt.
Ja, dat snap ik wel.
Andersom had het misschien beter geweest als ik eerder naar een praktijkondersteuner had geweest. Maar ja, dat is achteraf. Het is zoals het is.
En dat zou je achteraf dan wel hebben gedaan, denk je?
Ja, ik denk het wel. En misschien gewoon beide.
Oh ja.
Want dan heb je, kijk, je naaste familie die kan jou zo adviseren, maar die doet dat ook weer niet 100% onafhankelijk om de reden dat, wat ik net al zei, iemand die kent de ander ook en een praktijkondersteuner, die heeft natuurlijk ook een bepaalde mening en een doel en daar kun je dan zelf je conclusie beter uittrekken.
Ja, precies. Dus gewoon van beide partijen had je liever wat gehoord. Oké. Okay. En wat heb je als vervelend ervaren van de scheiding eigenlijk? Los van de scheiding zelf eigenlijk. Meer de gevolgen, zeg maar.
Nou, in zoverre. Kijk, je probeert natuurlijk altijd het beste. Met name voor de kinderen, want die zijn eigenlijk het belangrijkste. Achteraf zie je waar je 16 jaar aan hebt lopen bouwen. Zie je in één keer afgebroken worden zonder dat je daar eigenlijk zelf invloed op hebt. Omdat het rechtssysteem in Nederland nou helemaal gewoon zo is. En dat is lastig. Maar dat is ook een kwestie van het leren accepteren zoals dat het is. En weer gewoon zorgen dat je opnieuw gaat beginnen vanaf de grond tot ergens bovenaan. Maar dan wel met een doel dat ook je kinderen daarin mee kunnen.
Ja. Wat bedoel je precies met die 16 jaar?
Ik ben natuurlijk 16 jaar samen geweest, waarvan 7 jaar getrouwd.
Ja, precies.
En aangezien dat mijn ex-vrouw nooit heeft gewerkt in die 16 jaar, heb ik eigenlijk alles zelf opgebouwd. En ja, dat zie je nu wel door haar worden afgebroken. Ja, dat is vervelend.
Ja, uiteindelijk. Dat begrijp ik, inderdaad. En... Stel je voor, je had kennissen of vrienden of familie die nu in een scheiding zouden gaan. Wat zou je nou eigenlijk aan hun aanraden?
Ik zou ze vertellen hoe het bij mij is gegaan en wat voor keuzes ik heb gemaakt. En met name de keuzes die ik dan misschien ook niet goed heb gedaan. En dan gewoon het advies geven waarvan ik denk uit ervaring hoe ze het wel zouden of hoe ze het beste zouden kunnen doen. Want ja, ondertussen ben ik natuurlijk nu ervaringsdeskundige.
Ja, en dat is dan meer wat je zou meegeven over de psycholoog dan bijvoorbeeld. En over de gedrags, Of de therapeut. Of zou je dan andere tips geven?
Nee, ik zou dat juist aan de personen... mijn advies naar de personen geven die... met mijn kennis wat ik heb meegemaakt... zoals dat ze het wel of niet zouden kunnen doen... hoe ik dan denk dat dat het beste is. Ja. En een psycholoog... CQ praktijk ondersteunen... die praat toch uit het algemene boek... zeg maar, volgens de regeltjes. Ja. En die zijn nooit betrokken in een bepaalde situatie.
Nee, dat is...
Want bij de een gaat het in 4,5 maand en de ander duurt het een jaar.
Ja, het is bij iedereen anders natuurlijk.
Ja.
Ja, nee, lastig inderdaad. En ja, dat was het eigenlijk.
Nou, top.
Nou, heel erg bedankt voor het meewerken aan onze podcast.
Ja, graag gedaan.
En dan wil ik de kijkers ook bedanken voor het luisteren. En ja, tot de volgende aflevering.
Zeker.